Geweldig dat je hier weer in ons midden bent, Henk. Ik kom hier al 19 jaar in de gemeente. Volgens mij ken ik je dan door ook al 19 jaar, want zo lang kom jij volgens mij al hier in de gemeente. Het is mooi om alle ontwikkelingen te mogen hebben meegemaakt in België. Je zal daar, neem ik aan, nog iets van vertellen. En daarom wil ik ook de zegen over jou uitspreken voor het woord. Dank u, Vader, voor Henk. Dank u, Vader, voor zijn gezin, voor zijn familie. Heer, dank u, Vader, dat u hem gebruikt in uw dienst, Heer. Dat u hem door al die jaren heen, door alles wat er in de afgelopen tijd gebeurd is, de mooie dingen, de minder mooie dingen, Heer, dat u altijd bij hem bent geweest, Heer, en nog bij hem bent en hem wil leiden. Vader, zegen deze broeder, deze broer in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vul hem met uw geest, dat uw woorden mogen zijn die u voor ons in zijn mond hebt gelegd, voor ons hart. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Dankjewel. Ja, goedemorgen gemeente. Fijn om bij jullie te mogen zijn. Ik wil dit keer kort iets delen vooraf over waar ik nog zwaar van onder de indruk ben. Ik mocht afgelopen week een 8-daagse reis meemaken met 20 voorgangers uit België. Met Compassion naar Tanzania, een ambassadeursreis. Afgelopen zondag ben ik teruggekomen, ik ben nog zwaar onder de indruk. Van wat God ook daar aan het doen is. En ik wil er misschien één puntje uitlichten. Ik heb daar opnieuw geloofshelden ontmoet. Die je niet op de voorste bladzijde van de krant vindt. En één daarvan is Grace. Een jonge vrouw, 4 kinderen, getrouwd. Ze woont in, mag ik het een huisje noemen, een hutje, in de sloppenwijken van Dar es Salaam, Tanzania. We kwamen er via een slingerpaadje door de modder, een beekje oversteken met een paar planken. Uiteindelijk kwamen we daar, een huiskamertje, als je het zo mag noemen, van 3x3, daarin wonen ze. 4 kinderen, man en vrouw. Maar Grace heeft al een tijdje nog 2 kinderen geadopteerd. Ze waren 5 en 3 toen ze hen vonden. Want ze waren alleen gelaten door hun ouders. De vader was alcoholist en had hen in de steek gelaten. De moeder kon het niet aan, had ze in de steek gelaten. 5 jaar, 3 jaar zwerfden ze daar rond. Probeerden ze wat eten te vinden op de vuilnisbelt, totdat het nabijgelegen Compassion Project hen ontdekte en hen binnen heeft gebracht en in het project heeft opgenomen. En Grace is een zuster in de kerk die verbonden is aan het Compassion Project. En zij heeft met de liefde van God die 2 er nog bijgenomen in haar kleine huisje. En als we dan met haar mochten praten en voor haar mochten bidden, dan komt daar zo'n krachtig getuigenis van de liefde van God, zodat ze het volhoudt, zodat ze kan volharden. Voor mij is Grace een geloofsheld die ik niet snel zal vergeten. En ze is een van de velen daar in Afrika. En zo kom ik eigenlijk ook bij het hart van mijn prediking van morgen, want ik wil het met jullie hebben over de liefde van God. En als ik jullie zou vragen, wat is het kenmerk van een discipel van Jezus vandaag? Dan denk ik, is het niet moeilijk om te zeggen, dat is juist die liefde van God. Johannes 13 zegt, hieraan zullen alle weten dat je discipelen van mij zijt, indien je die liefde hebt onder elkaar. Ja? Met andere woorden, ze zullen aan ons zien dat God merkbaar aanwezig is in ons leven, dat is jullie jaarthema, juist vanwege die liefde van God die werkzaam is in en vanuit ons leven. Maar weet je waar ik achter ben gekomen weer opnieuw? Die liefde van God is zo radicaal. Soms kan je Gods woord lezen en de ene keer grijpt het je meer aan dan de andere keer, maar soms schrik ik me rot als ik Gods woord lees. Omdat het van tijd tot tijd zo radicaal binnenkomt, wat er eigenlijk staat. En ik ga met jullie gedeelte lezen over die liefde van God uit 1 Johannes 4. En dan begrijp je wat ik bedoel, denk ik. 1 Johannes 4. Johannes spreekt dikwijls over de liefde. wordt ook de apostel van de liefde genoemd. Maar 1 Johannes 4 is ook zo'n hoofdstuk. En we gaan lezen vanaf vers 7. 1 Johannes 4 vanaf vers 7. En dan zegt hij, geliefde broers en zusters, laten we elkaar lief hebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde aan ons geopenbaard. God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broers en zusters, als God ons zo heeft lief gehad, moeten we ook elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Maar als we elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. Dat we in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest. En we hebben zelf gezien, waarvan we nu getuigen, dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. We hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel we nog in de wereld zijn, zijn we als Jezus. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. We hebben lief omdat God ons eerst heeft lief gehad. Als iemand zegt, ik heb God lief, maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, lief hebben, als hij de ander, die hij wel ziet, niet lief heeft. We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen, wie God lief heeft, moet ook de ander lief hebben. En dan nog een paar versen uit hoofdstuk 3, waar hij ook over die liefde van God spreekt. Hoofdstuk 3 vanaf vers 14. Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven omdat we elkaar lief hebben. Wie niet lief heeft, blijft in de dood. Iedereen die zijn broeder of zuster haat, is een moordenaar. En u weet dat de moordenaar het eeuwige leven niet blijvend in zich heeft. Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? Nou, tot zover. Johannes, de apostel, maakt hier eigenlijk van in het begin van ons schriftgedeelte al een paar belangrijke opmerkingen over die liefde van God. Allereerst zegt hij, de bron van die liefde is God. Wij mensen hebben die liefde niet uitgevonden. Die is eigenlijk bij ons in principe in eerste instantie niet te vinden. Die liefde komt van God. God is de bron van die liefde. Want God is liefde. Hij zegt dat eigenlijk twee keer in vers 8 en ook in vers 16. Vervolgens vertelt de apostel hoe wij met die liefde van God in aanraking zijn gekomen. Hoe we in contact zijn gekomen met die bijzondere liefde van God. Hij zegt, die liefde is aan ons geopenbaard doordat God vanuit de hemel zijn Zoon zond naar ons. Die voor ons is gestorven aan het kruis, die voor ons is opgestaan uit de dood. Dus de komst van Jezus naar de aarde, zijn kruisdood, zijn opstanding uit de dood, is het toppunt van Gods liefde voor ons. Daarmee zijn we in aanraking gekomen met die goddelijke liefde. En die goddelijke liefde, het karakter van die liefde, is dat die zich volkomen weggeeft en wegcijfert, zoals we zien bij Jezus. En velen van u zullen weten dat als in het Nieuw Testament over die soort liefde gesproken wordt, dat in het Grieks het woord agape wordt gebruikt, constant. Met die liefde heeft God ons lief gehad en die liefde hebben we in Jezus leren kennen. En met die liefde spreekt Johannes ons hier aan. Hè, in vers 7 en in vers 11 zegt hij, geliefde broeders en zusters. Geliefde broeders en zusters. Ja? Wat heerlijk als je dat tot je laat doordringen. Wij kijken soms zo minderwaardig naar onszelf. Soms komt het door onze opvoeding, soms komt het door allerlei omstandigheden, maar wij zijn geliefde kinderen van God. Met die liefde waarmee God alles aan ons heeft gegeven in Jezus. Wij zijn geliefde kinderen van God. Wat zijn we bevoorrecht? Wat zijn we omringd? Mogen we baden in die bijzondere liefde van God? Nog een stapje verder, iets wat Johannes hier misschien niet heel expliciet zegt, maar wat je merkt door heel het Bijbelgedeelte heen, is dat God die liefde die van hem komt, die liefde die hij aan ons getoond heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, sinds het moment van onze wedergeboorte ook heeft uitgestort door de Heilige Geest in ons hart. In vers 16 zegt hij het wel, hè? Die liefde is in ons, zegt hij. Die liefde is ons gegeven door de Heilige Geest. Kinderen van God hebben deel gekregen aan die liefde. He, want je zou kunnen zeggen, ja, maar Henk, die liefde, dat is Jezus. Ja, maar de Bijbel zegt ook, wij hebben die liefde van Jezus ontvangen in ons. Ja? Dus we kunnen niet zeggen, ja, maar dat mag je van ons niet verwachten. Kinderen van God hebben die bijzondere liefde in het hart gekregen. Daardoor kunnen anderen aan ons zien dat God merkbaar aanwezig is in ons en gaan verlangen om ook hem te leren kennen. Nu, ik kom bij mijn thema, want mijn thema is eigenlijk ook ja, een waarschuwing dat die liefde zomaar kan minder worden in ons leven, dat die liefde kan verkillen als we niet oppassen. En u kent waarschijnlijk het gedeelte wel in Matteüs 24, daar heeft Jezus het staat boven de reden over de laatste dingen, heeft hij het over zijn wederkomst, zijn terugkomst naar de aarde. En dan noemt hij allerlei tekenen die vooraf zullen gaan aan zijn wederkomst. En als één van de tekenen zegt hij dan in Matteüs 24 vers 12, de liefde van de meesten zal verkillen. Dat is dus een gevaar, juist in de eindtijd. De liefde van de meesten zal verkillen. Nu, als je gewoon rondom je heen kijkt in onze samenleving, dan hoef je niet ver te kijken. Want dat gebeurt en masse, zou ik eigenlijk willen zeggen. Voortdurend. Kijk naar het toenemend individualisme hier in West-Europa. En je hoeft maar een keer in een ander werelddeel te komen, in Azië of in Afrika, en zien hoe de mensen daar aaneen hangen. En dan kom je weer terug en dan proef je het verschil. En dan schrik je. Ikke en de rest kan. Ja, u kent het. Individualisme is een ziekte die rondom zich heen grijpt. We zijn zo op onszelf geworden en de liefde is aan het verkillen in onze samenleving, meer en meer. Het heeft natuurlijk ook met de afwijzing van Gods woord te maken in onze samenleving. In Matteüs 24 vers 12 staat in die directe context, dat omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. De wetten van God zijn niet meer gekend. De wetten van God worden niet meer gehoorzaamd. Gods woord wordt afgewezen. Vroeger, en ik vertel u niks nieuws, waren al onze grondwetten in West-Europa gebaseerd op de 10 geboden. Maar dat is stap voor stap voor stap losgelaten. Vooral als het gaat om het leven in het begin en het leven aan het eind. De hele discussie in België op het moment om een verruiming van de abortuswetgeving tot 18 weken. Een hele discussie hier in Nederland over een nieuwe wetgeving die eraan moet komen in verband met voltooid leven. En dat zou dan al beginnen bij 55 plus. Nou, dank je. Ik hoor er al bij. Voltooid leven. God begon met Mozes pas op zijn 80ste. Ja, voel je nooit afgeschreven, broeders en zusters. Want God gebruikt ons juist vaak op oudere leeftijd. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Gods woord wordt aan de kant geschoven en onze samenleving verkilt. De sterke, afnemende invloed van het geloof en van de kerk in onze westerse samenleving draagt daartoe bij. Maar het is natuurlijk al te gemakkelijk om, als het over de verkilling van de liefde gaat, te wijzen op de ongelovige buitenwereld. Dat mogen we niet doen. Want in Matteüs 24, vers 12 wordt ook datzelfde woord agape gebruikt. Dat is die liefde van God die in ons is. Dus ik denk dat de Heer Jezus eigenlijk nog veel duidelijker wijst op verkilling van de liefde bij kinderen van God in de eindtijd. Wij zijn allemaal kinderen van onze tijd. En het gevaar is zo groot dat we ons op de een of andere manier laten beïnvloeden door wat er natuurlijk in de wereld rondom ons gebeurt. En dat is verkilling van liefde. En als kinderen van God is dat gewoon een groot gevaar. En ik wil u vanuit het gedeelte van Johannes 3 dingen aanreiken vanmorgen. Waardoor de liefde kan verkillen. Ook en juist in ons leven als kinderen van God. En de eerste die Johannes noemt in vers 18 van hoofdstuk 4 is door angst in ons hart toe te laten. Door angst in ons hart toe te laten. En Johannes, en daarom zeg ik, Gods woord is zo radicaal als je dat leest. Vers 18 zegt, de liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. Wat een radicaal woord. Eigenlijk lees je daar liever maar overheen. Maar het staat er wel. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit de angst uit. Het Griekse woord wat hier voor angst gebruikt wordt, u kent het wel, is fobie. Hè? Phobos. Dat is eigenlijk een irrationele, obsessieve angst voor iets hebben. Ja? Nu, angst op zich, schrik, zeggen wij in Vlaanderen, is heel menselijk. Is op zich ook niet verkeerd. Ja, je kunt schrik hebben, de een heeft schrik en angst voor spinnen. De ander durft niet in een vliegtuig te stappen. Vandaag de dag beginnen we allemaal een beetje kriebels te krijgen van het coronavirus. En de media doen er hard aan mee. En het is moeilijk, ook als kind van God, om te zien, hoe moet ik daar nou mee omgaan? Heer, en dat de angst je niet aangrijpt. Ja, ik heb, zeker toen de kinderen jong waren, dikwijls een stuk angst gehad dat ons huis in brand zou schieten. En hoe konden we dan vluchten? Ik heb overal rookmelders hangen. Nu, dat is niet verkeerd, dat is allemaal goed. Maar begrijp je, we hebben allemaal zo onze zwakke punten. En zoals ik zeg, angst op zich is een soort alarmbel. Is helemaal niet verkeerd, maar een fobie ontwikkelen, dat is irrationele angst toelaat, beheerst worden door angst. En ik denk daar is waar Johannes hiervoor waarschuwt. Hij zegt hier, hoe meer je hart gevuld wordt met Gods liefde, hoe minder ruimte er overblijft voor die irrationele, obsessieve angst. Want die twee sluiten elkaar uit. De liefde van God of die soort van angst. En hij bedoelt daarmee dus dat we ons als kinderen van God nooit mogen laten overheersen door dat soort angsten. We kennen allemaal het spreekwoord, angst is een slechte raadgever. En dat is waar. Door angst gedreven kunnen we hele verkeerde, impulsieve beslissingen nemen die helemaal naast de wil van God zijn in ons leven. Angst kan je verlammen. En in die zin is het ook weer heel gevaarlijk. En ik denk dat het goed is als kinderen van God om onze angsten onder ogen te zien. En zeker als het over zo'n irrationele angst gaat. Zo'n obsessieve angst die ons kan in de wurggreep houden, die ons kan verlammen. En dat we daar heel eerlijk over zijn naar God toe. Dat we die in de eerste plaats erkennen. Ja, Heer, op dat punt heb ik inderdaad een angst waar u mij moet beschermen, waar ik uw hulp nodig heb. Niet zeggen, ik ben nu eenmaal zo, zo zit ik nou een keer in elkaar. Want dan zeg je eigenlijk dat God niks kan veranderen daaraan. En God kan altijd iets veranderen daaraan. Zeker aan dingen, angsten die je overheersen. En ik denk dat wij als kinderen van God er eigenlijk een gewoonte van zouden moeten maken om met die specifieke angst waarmee wij worstelen, dikwijls bij God te komen. En dan te zeggen, Heer, elke dag weer als het moet, vul mijn hart met uw liefde. Zodat er minder en minder ruimte komt voor die angst die mij telkens weer dreigt in de wurggreep te nemen. En dan zal er steeds minder ruimte voor die angst overblijven. En dan zal je ervaren dat je hart meer en meer gevuld wordt met die liefde. Er is een soort van angst in onze samenleving die ik even specifiek onder jullie aandacht wil brengen. En dat is xenofobie. Kennen jullie dat woord? In het woordenboek staat dat is een irrationele, obsessieve angst of afkeer voor vreemden en voor buitenlanders. Oei, gevaarlijk onderwerp, ja, Schots woord. Ik zie het toenemen rondom me heen in België, enorm. Maar ik schrik er ook van hoe het in Nederland toeneemt. Ik schrik ervan wat er in heel Europa aan het gebeuren is op dat vlak. En dat heeft natuurlijk met de vluchtelingenstroom te maken, die toeneemt in Europa. Maar ik vind dat xenofobie, die angst voor, irrationele angst voor buitenlanders, voor vreemdelingen, voor vluchtelingen, voor moslims, dat die zulke grote proporties aan begint te nemen. Ik moet soms echt denken, sorry voor de vergelijking, maar aan wat ik heb gehoord over de Tweede Wereldoorlog. En dan denk ik, hebben we nu nog onze les niet geleerd? Hoe is het mogelijk? Angst, lieve broeders en zusters, mag nooit het wapen van een christen zijn. Liefde is het wapen wat God ons gegeven heeft. Onlangs waren er 14 zogenaamde transmigranten. Ziet u hoe we allerlei nieuwe woorden zomaar verzinnen? Transmigranten. Die willen niet blijven, maar die willen door. Naar Engeland bijvoorbeeld. Die wilden de Noordzee oversteken bij De Pannen, een van onze kustplaatsen. Maar het was misgegaan, een paar honderd meter van dat ze met hun bootje in het water waren. En gelukkig hebben ze allemaal nog het leven behouden. Maar je moest de sociale media zien en de krant. Hoe mensen reageerden. Schrikbarend. Laat ze maar zwemmen in zee. Mooi zo, het is te hopen dat er nog meer volgen. Hey, waar zijn we mee bezig? En dan kunnen we misschien denken, ja, maar christenen denken zo niet. Ik hoop het van harte. Maar ik hou soms mijn hart vast. Want we zijn allemaal beïnvloedbaar. En ook al zeggen we niks, wat denken we? In ieder geval, ik hoop dat het voor ons allemaal duidelijk is, dit heeft niets met de liefde van God te maken waar we het hier over hebben. Natuurlijk, het hele vluchtelingenverhaal is zo schrijnend. Juist ook op dit moment weer. Aan de Grieks-Turkse grens. U ziet allemaal de beelden. Gisteren zat ik in de auto en ik hoorde, ik kon me bijna mijn oren niet geloven, dat Griekse grensbewakers die vluchtelingen dwongen om hun kleren uit te trekken en ze hebben ze gewoon in hun ondergoed teruggestuurd in Turkije. Vernederend, zodat ze het niet nog een keer zouden doen. En opnieuw komen er bij mij beelden boven die ik ken vanuit de Tweede Wereldoorlog. En dan denk ik, waar zijn we met z'n allen mee bezig? We zijn de muren van Europa hoog aan het optrekken, zodat ze toch maar niet aan onze welvaart zouden komen. 2 jaar geleden kwamen Treinie en ik in contact in Gerasbergen met een Eritrese vluchteling, Nur Hussein. En we hebben hem eigenlijk, God gaf hem op ons pad. We hebben hem omarmd en een stukje in ons gezin opgenomen en gekeken wat we voor hem konden doen. Hij is moslim. En we hoorden zijn verhaal. Ook hij was gevlucht vanuit de dictatuur van Eritrea, door de woestijn van Sudan naar Libië, met een boot overgekomen. Hij vertelt dat hij in een boot zat met 500 en dat er 420 zijn verdronken. Hij was één van die 80. En via Italië is hij uiteindelijk met een groepje van 20 naar België mogen komen. En nu woont hij bij ons. Vorig jaar hebben we een ander Eritrees gezinnetje leren kennen. Ook in Gerardsbergen. En met kerst waren ze bij ons en hebben ze bij ons gegeten. En Selina, de vrouw, die vertelde... Ze woonde toen 8-9 maanden in Gerardsbergen. Dat in die 8-9 maanden nog nooit iemand haar gegroet had. Waar zijn we mee bezig? Verkilling van de liefde. Begrijpt u wat ik bedoel? Als vluchteling zou je maken dat je weer terugkwam. Als je in zo'n koud klimaat terechtkomt. Maar dan zijn wij er, als kinderen van God, die het verschil zouden moeten maken. En daarom doe ik vanmorgen een appel op u. Hoe kan onze liefde verkillen? Het tweede wat Johannes hier zegt, door haat in ons hart toe te laten. Vers 19 en 20 van hoofdstuk 4. We hebben lief omdat God ons eerst heeft lief gehad. Als iemand zegt, ik heb God lief, maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God die hij nooit gezien heeft lief hebben, als hij de ander die hij wel ziet, niet lief heeft. Weer zo'n radicale uitspraak. Ik heb u gewaarschuwd. Maar het is Gods woord. Dus Johannes zegt eigenlijk, als er ruimte voor bitterheid en haatgevoelens is in ons hart, dan gaat dat enorm ten koste van onze relatie met God. De liefde van God is door de Heilige Geest uitgestort in ons hart. En in de Bijbel wordt dat vaak ook vergeleken met een vuur. Een brandend vuur in ons hart. Door God. Nu, het Nieuw Testament waarschuwt ons ook dat wij de geest kunnen uitblussen. Als wij negatieve, bittere, haatdragende gevoelens in ons leven toelaten, dan is dat als een emmer water, een volle emmer water die je in een brandend haardvuur gooit. Ja, ziet u het voor u? En dan, ja, er is nog daar ergens een beetje rook, maar voor de rest is het vuur redelijk uit. Dat is het grote gevaar. Johannes vergelijkt het hier zelfs, hè, we hebben het gelezen in hoofdstuk 3, vers 15. Iemand die zijn broer of zus haat, is eigenlijk gelijk aan een moordenaar. Wauw. Weer zo'n radicale uitspraak. Ja. En dan moet je misschien geen eens denken aan letterlijke moord. In het spreukenboek staat bijvoorbeeld, er zijn er wie er gepraat is als dolksteken. Onze woorden, negatieve, haatdragende, bittere woorden, meedoen met de rest, is eigenlijk als een dolksteek in iemands rug. Gewoon in figuurlijke zin gesproken, kan het mensen kapot maken. Ja, zeg je, Henk, maar haten. Ik kan niet echt bedenken wie ik nu haten zou. Dat is zo'n zwaar woord. Ja, en dan bestudeer ik de Bijbel daarop. En dan denk ik, moet me maar verbeteren als u het anders ziet, maar de Bijbel kent niet zo erg verschil tussen liefhebben aan de ene kant en haten aan de andere kant. Wij denken dat daar nog zo'n beetje 100 variaties tussen zitten. Ja, en haten, dat doen we niet. Goed, denk dan aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De Samaritaan, die had de halfdode man op de weg echt lief. En de priester en de leviet, haatten die man? Nou, komt er toch dichtbij. Hij negeerde hem gewoon, dat is eigenlijk even erg. Begrijp je? Eigenlijk denk ik, als wij niet echt lief hebben, dat we al aan die andere kant zitten. En denk ook niet, hè, u zegt misschien, ja, maar Johannes spreekt over mijn broeder en zuster. De medegelovigen liefhebben. Ja, maar daar komen we er ook niet mee in de Bijbel. Want Jezus zegt duidelijk dat we onze naasten moeten liefhebben. En wat zegt Johannes 3, vers 16? U kent het allemaal, zo lief heeft God de wereld gehad. De ongelovige wereld, die van hem vervreemd was, vijandig. Inclusief de moslims. Hij had hen lief. En wij hebben geen excuus om niet lief te hebben, wie het ook is. Als het over bittere woorden gaat, haat, negativiteit, soms maken we het ook mee in onze eigen familie. Ja toch? Helaas. Hoe stellen we ons dan op als christen? Zijn wij bereid om die extra mijl te gaan? stappen te doen om dingen goed te maken. Eerst te voorbidden natuurlijk, maar dan toch ook door God geleid stappen zetten, dingen in orde maken. Als de Bijbel wil dat wij vredestichters zijn, zijn we dat dan ook echt heel concreet, ook in onze familie, in ons gezin? Of zijn we onruststokers, die het eigenlijk nog een beetje erger maken en mee zitten te babbelen met de anderen? Vredestichters of onruststokers? Weet u, en dat vind ik wel bemoedigend, Johannes, hè? Ik zei u, hij wordt de apostel van de liefde genoemd. Maar zo was het in het begin niet met Johannes. In de evangelie wordt Johannes samen met zijn broer Jacobus heel anders genoemd. Misschien weet u wel wat ik bedoel. Ze worden zonen des donders genoemd. Zonen des donders. Nou, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ze schoten regelmatig uit hun krammen, zeg maar. Of is dat nu weer Vlaams? Ja. Cholerig werden ze, dat is Vlaams. Ze konden makkelijk cholerig worden. Ja. Eens komt Jezus in Samaria en ze zijn erbij en de Samaritanen ontvangen ze niet. En weet je wat Johannes en Jacobus zeggen? Hier, laat er vuur uit de hemel komen op de Samaritanen. En Jezus zegt, ho, 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 ho. Ja. Maar de zonen des donders werden door Gods geest, werden door Jezus veranderd en Johannes werd een apostel van de liefde. God kan mensen veranderen. God kan ook situaties in uw gezinsleven, in uw familie veranderen door zijn liefde. Het gebeurt zo gemakkelijk dat je gevoelens van bitterheid en van haat toelaat. Ook bij mij, natuurlijk, ook bij mij. En van tijd tot tijd wil ik heel bewust dat een keer onderzoeken bij mezelf. En kom ik bij God en dan zeg ik, Heer, doorzoek me. Zoals de Bijbel zegt, doorzoek me, maar beproef me. Zijn er wegen waar ik toch stilletjes bij u vandaan ga? Zijn er mensen die ik negeer? Die iets gezegd hebben over mij of waar ik achter de rug om iets gehoord heb over mij? En ja, nee, het wringt een beetje van binnen. Heer, wijs het maar aan. En dan toont de Heer me dat. En dan, ah, die zuster, die broeder. Die, ja, en dan breng ik het bewust terug. Heer, ik wil geen spoor van bitterheid en haat in mijn hart toelaten. Want als dat er is, dan kan uw liefde mij niet vervullen. En dan leg ik het af en dan beleid ik het als zonde. Ik kom bij mijn derde en laatste punt, wat Johannes noemt. En daarvoor heb ik een vers gelezen uit hoofdstuk 3. Twee dingen moeten we in ons hart niet toelaten. Angst en haat. Maar er is iets anders wat we juist moeten koesteren en niet mogen weren uit ons hart. En dat is ontferming en mededogen. Ontferming en mededogen. En hoofdstuk 3, vers 16 en 17 spreken daarover. Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. En dan komt het, vers 17. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? Daar heb je weer zo'n vers. Radicaal! Want iemand die genoeg heeft om van te bestaan, dat ben ik. Iemand die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, dat bent u waarschijnlijk. Dat zijn wij. En hoe kunnen we dan ons hart toesluiten voor een broeder of zuster die we gebrek zien lijden? Ik ga heel eerlijk zijn, ik ken de Bijbel al vele tientallen jaren. En deze tekst was er voor mij nog nooit uitgesprongen. Johannes 3, vers 16, tuurlijk, die kende ik. Maar 1 Johannes 3, vers 17, dat had ik altijd maar een beetje vlug overheen gelezen. En toen ik in 2016 voor de eerste keer in Oeganda was en bepaald werd in de sloppenwijken bij de grote armoede van de mensen en hoe ze daarmee omgaan, drong deze tekst pas echt tot me door. Vroeger dacht ik altijd, ja, maar gerechtigheid, dat is als Jezus terugkomt. Dan gaat hij vrede en gerechtigheid op aarde brengen. Ja, maar ho even. Vandaag zijn wij Jezus in deze wereld en vandaag vraagt God van ons om tekenen van gerechtigheid op te richten. Jezus zal het straks afmaken. Maar wij zijn Jezus handen en voeten vandaag. Dus vergeet nooit naast Johannes 3, vers 16 en Johannes 3, vers 17. Ja, vanaf dit moment. Nu, niet dat dat ons nooit heeft beziggehouden daarvoor. We hebben van in het begin van ons huwelijk sponsorkindjes gehad in Afrika. Ik heb al vaak gezegd van, wat kunnen zij eraan doen dat ze in Afrika geboren zijn? Wat kunnen wij eraan doen dat we toevallig hier in West-Europa geboren zijn? Ja. En toen onze jongste dochter geboren werd in 1994, werd de kinderbijslag zodanig verhoogd. In België krijgen we eigenlijk veel meer als hier in Nederland, dat zeg ik er even bij. Voor alle eerlijkheid, dat we zeiden, dit is gewoon niet normaal. Dit hebben we niet nodig. We gaan dit delen en we gaan er nog twee sponsorkindjes bij nemen. Ja. En dus het heeft ons altijd al bezig gehouden, maar de bezoeken aan Afrika en het vluchtelingenproblematiek van de laatste jaren in Europa heeft het allemaal voor mij nog veel dichterbij gebracht. Daar kunnen we, daar mogen we toch niet naast kijken als we geloven dat God diezelfde liefde ook in ons hart heeft gelegd. Daar komt bij, ik ben ook een man van de geschiedenis. In de vorige eeuwen hebben bijna alle landen van Europa kolonies gehad in Afrika. Nederland was de laatste die de slavenhandel heeft afgeschaft. Met andere woorden, wij hebben de Afrikanen uitgebuit. We hebben hun schatten naar hier gehaald. En nu zouden we onze rijkdom en luxe niet een klein beetje willen delen met hen? Waar zijn we toch mee bezig? Waar zijn we mee bezig? En dan, en dat is misschien vooral het belangrijkste, laat ons naar Jezus kijken. Hoe kijkt Jezus naar mensen? En dan vind je in de evangelie tot 7 keer toe, 7 voorbeelden waar letterlijk staat dat hij met innerlijke ontferming over mensen bewogen werd. He, bijvoorbeeld die bekende tekst in Matteüs 9, vers 36. Toen hij de mensenmenigte zag, werd hij met innerlijke ontferming over hen bewogen, omdat ze uitgeput en hulpeloos eruit zagen, he, voortgejaagd en afgemat als schapen zonder herder. Ja? Jezus was diep in zijn binnenste bewogen. Als je daar het Griekse woord gaat nakijken, dan is het een woord wat staat voor ingewanden. Dat heeft te maken met zijn ingewanden. Eigenlijk zijn hart. Het diepst van zijn wezen, waar de gevoelens zitten, waar onze gevoelens zitten. Hij was bewogen met hen. We weten dat Jezus meerdere malen, ook als mens, weende met de mensen. Het gaat hier om ons hart. Het gaat om de zetel van onze gevoelens, ons meeleven, onze ontferming met mensen. Als Jezus mensen zag, dan zag hij ze echt. Hij keek niet over ze heen, hij zag ze. Hij luisterde naar hen, hij luisterde naar hun verhalen en die grepen hem aan. Hoe ontmoeten wij mensen? Luisteren we echt naar hen? Als ze hun hart met ons delen? Grijpen de verhalen ons aan? Ook wij kunnen ons hart voor de nood van mensen toesluiten. Ook wij als christenen. Ook ik, helaas. Maar wat heb ik dan eigenlijk begrepen van de liefde van God? Dat is wat Johannes zegt. Ja, maar Henk, zeg je, we kunnen toch niet de hele wereld helpen? Nee, we kunnen niet de hele wereld helpen. Maar ik denk, het is één voor één als kinderen van God onze verantwoordelijkheid om biddend te zeggen, Heer, wie brengt u op mijn pad? Welke situatie kan ik het verschil maken? Hoe kan ik uw liefde uitdragen aan diegene die u mij hebt toevertrouwd? Dat kunnen we doen. En dan maken we met elkaar een heel groot verschil. En doen we tekenen van gerechtigheid verrijzen in deze tijd. De ontferming van Jezus moet ons aanraken. Want de liefde van Jezus is ook in ons hart uitgestort. Ervaren we daar iets van? Van die ontfermende liefde van Jezus? Welke mensen, en wees daar echt biddend, zoekend mee bezig, heeft God aan jou, aan mij, toevertrouwd? O broeders en zusters, laten we ons ernaar uitstrekken. Elke dag dat God ons hart kan vullen met die fantastische, opofferende liefde van God. Een liefde die geen plaats laat voor angst. Een liefde die geen plaats laat voor haat of voor bitterheid. Een liefde die ons hart wil vullen met compassie, medeleven, mededogen met mensen rondom ons. En dan zullen ze het zien. Ze zullen God merkbaar aanwezig zien in u en in mij. En hem gaan zoeken. Amen. Amen. Zullen we een moment stil worden. O Heere, hoe vaak hebben we uw woord al gelezen. En hoe vaak hebben we al gelezen over uw wonderbare liefde. En toch vanmorgen is het opnieuw aangekomen in ons hart, zoals het bij mij is aangekomen als ik hiermee bezig was, Heer. En misschien ook wel hoe radicaal uw woord eigenlijk is. Allebei de kanten op. Want het is echt niet normaal wat u voor ons hebt gedaan. Dat u uw eigen zoon uit de hemel hebt laten weggaan om zich gewoon dood te laten martelen aan een kruis, omdat u wist dat het de enige oplossing was om ons te redden. Dat is niet normaal. Dat is alles opofferende liefde. En die liefde, Heer, hebt u ook in mijn hart, in ons hart uitgestort door uw geest. En die liefde kan zo het verschil maken in deze wereld. En onze wereld is zo koud geworden. En ik denk dat we het allemaal beseffen en zien om ons heen. Maar geef ons ook het diepe verlangen om te midden van die koude wereld het verschil te maken. En uw warmte te verspreiden. En uw liefde te verspreiden. Of dat nu is naar een vluchteling of naar een buurvrouw die zo eenzaam is en haar verhaal zo graag een keer thuis kwijt wil. Of hoe dan ook, Heer. Misschien door ook een kind te gaan sponsoren in Afrika, zodat ze niet allemaal over wat voor zee dan ook naar hier moeten komen. Zodat ze hoop ervaren en uitzicht en uw liefde proeven. Hoe dan ook, leg het alstublieft in ons hart, Heer. Zodat we, ja, kinderen van u zijn, die herkenbaar zijn aan die wonderbare, radicale liefde waarmee u ons hebt lief gehad. Maar die u ook in ons hart hebt uitgestort. Dank u wel, Heer, voor die liefde. Amen.